genoegzame belijdenis van het ongetwijfeld christelijk geloof. En na de geloofsbelijdenis zal u gelezen worden uit het boek Hooglied. Uit het Oude Testament, het boek Hooglied, het 8e hoofdstuk in haar geheel.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Och, dat gij mij als een broeder waard, zuigende de borsten mijn moeder, dat ik u op de straat vond. Ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden en ik zou u brengen in mijn moeders huis. Gij zou mij leren. Ik zou u van specerijen te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder den appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voorgebracht. Daar heeft zij u met smart voorgebracht die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al zijn goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij onze zuster doen op die dag, als men van haar spreken zal? Zo zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen. En zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met zederen planken. Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als een die vrede vindt. Salomo had een wijngaard te Baal Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan dezelfde hoeders, en ieder bracht voor deszelfs vrucht 1000 zilverlingen. Mijn wijngaard, die ik heb, is voor mijn aangezicht, en 1000 zilverlingen zijn voor u, o Salomo, maar 200 zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht. O, gij bewoonster der hoven, de metgezellen merken op uw stem, doe ze mij horen. Kom haastiglijk, mijn liefste, en wees gij gelijk een ree of gelijk een wulp der herten op de bergen der specerijen.
Het is heel wat gemeente, een paar woorden van inleiding. Ja, ik dacht, ik kon er niet van loskomen, van het boekje Hooglied. Maar vader Hellebroek heeft er ontzaglijk veel over geschreven en meerdere oud-vaders. Ja, en er zijn allerlei verschillende verklaringen voor, dat weet ik. Ik hoop zo eenvoudig mogelijk dat u het woord te richten. Ook zijn er vele kinderen, ook klein in de kerk. Ik zou het erg vinden als ze straks weggaan. Ik heb er niks van gehad, ik heb er niks van begrepen. Met alle eenvoud zullen we proberen om met elkander een tekst te mogen bedenken en te overleggen. En dan mocht de Heilige Geest maar de uitlegger zijn van de Heilige Schrift. En dat de stem des Heren daarin doorklinken mag. Het voorstel is, jongens en meisjes, kort. God heeft het huwelijk ingesteld. God heeft gegeven het vermogen om te verwekken. En God heeft ook gegeven het vermogen om kinderen te baren. En zo wordt een gezin, kinderen geboren. En dan is het zo dat vader en moeder alles voor jullie willen doen. Maar dan moet je ze ook hartelijk lief hebben. Maar er is wel iets aan vooraf gegaan, hè. Dat een jongen zijn meisje lief heeft. En dat een vrouw haar man lief heeft. En andersom, wederzijds. En dan wordt het boekje Hooglied iets duidelijker. Hier gaat het om de gezegende bloedbruidegom, wiens naam is Jezus, Redder. Wiens naam is Christus. Die heeft door zijn bloed en borgerrechtigheid gezegd, Vader, ik kom om uw wil te doen. Daarom, hij is de grote verlosser die niet gemist kan worden. Op hem wordt gewezen. Maar ook iets vertellen over de bruid, ja. Een bruid die moet eerst worden ontkleed. En die moet ook verschijnen naakt voor Gods aangezicht. Maar dat haar wonden gewassen mogen worden. De klederen in het bloed des lams. Dat is een heel proces gebeten. En we gaan daar maar niet te ingewikkeld over doen. Maar de bloedbruidegom die zegt, gij zijt de mijne. En dan mag die bruid zeggen, en gij en ik ben de uwe. En zo komt dat huwelijk nou tot stand. En zo zijn er nou allerlei liefdesbetrekkingen. Dan mogen we ook daarin zien hoe groot het belang is om de Heere te mogen kennen. Ook daarin, in dat verborgen gebedsleven waar we net van gezongen hebben. En waarvan ook Psalm 63 getuigt. Vanmiddag dus uit Hooglied 8. En gemeente daarvan het vijfde vers, het eerste gedeelte. Wij spreken dan tot u uit Hooglied 8, vers 5a. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en zich liefelijk leunt op haar liefste? Tot dusverre. We horen hier waar de bruid woont in de woestijn. We zien hoe de bruid opklimt en hoe de bruid liefelijk leunt en op wie de bruid leunt. Waar de bruid woont in de woestijn, hoe de bruid opklimt en hoe de bruid liefelijk leunt en op wie de bruid ook leunt. We gaan er samen ook van zingen uit Psalm 63. De versen 4 en 5, Psalm 63, vers 4 en 5. Wanneer ik op mijn leger stee, aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zij ter hulp geweest, dies zal ik nu ook onbevreesd in schaduw van uw vleugelen zingen. Mijn ziel kleeft u standvastig aan, gij ondersteunt mijn zwakke schreden, uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. Maar deze die mijn ziel begeren, opdat ik tot verwoesting raak, staan bloot voor uw geduchte wraak. Zij zullen haast en afgrond keren. Las u de versen 4 en 5 van Psalm 63.
Thank you.
Zo zijn we dan samen gekomen deze middag, gemeente en de thuisluisteraars. En dan zien wij in dat wonderlijke boek dat ook door Salomo geschreven is. En dat is waarschijnlijk geschreven ook in zijn jonge tijd. De spreuken meer toen hij middelbare leeftijd bereikt had. En men veronderstelt het boekje Prediker geweest in de ouderdom van hem. En dan was in die jonge liefde zat ook vuur. En dan zeiden de oude christenen wel eens als jonge mensen tot die vernieuwing mochten komen. Door de Heere getrokken, weet je wel, uit de duisternis tot het wonderbare, heerlijke en kostbare licht. Dan zei ze wel eens meer vuur dan licht. Dat kunnen we begrijpen, geliefden, want de ouderen die hadden daar veel ervaring mee. Maar ze waren toch blij dat het niet, daar niet lag een blok steen, zo kil en koud als maar kan. Maar geestelijk leven in de aanvang. Want zo gaat het met Gods werk toch, hè? Daar is een aanvang en er is een voortgang. En er zal een einde aan komen, want dit leven wordt dan afgesneden. En Gods kerk mag een eeuwige toekomst tegemoet zien. De bruid en de bruidegom, wel geliefden. Wat kunnen twee jonge mensen intens lief zijn voor elkander en intens de liefde voelen in het hart en bemerken bij de bewegingen. Het is nog maar een zwak. Ja, we zijn een zwak voorbeeld, want eigenlijk kun je geen voorbeeld haast noemen. Maar het is wel een instelling God. Het is een voorrecht als een huwelijk gezegend mag worden met Gods nabijheid. En met het licht dat boven is. Wel, als we nou Hooglied 8 voor ons hebben, dan wordt die intense liefde, want ik wil eigenlijk nog iets zeggen ook van het derde vers. Dan mag die bruid ook ervaren. Er zijn mensen die spotten met het begrip bevinding. Maar de Heere doet zijn kerk ervaren. Maar doet zijn kerk ook duidelijk voelen in het hart. Er was een oude christin die zei, ik mag tegen God zeggen, Vader. Ze zegt, en dat is me zo liefdevol. Maar Heere, zegt ze, Vader, mag ik het ook voelen in mijn hart? Kijk, daar heb je het nou, hè. Dan gaat het over de ware beleving van wat Gods volk op aarde mag ervaren. En als dat volk nou op hun plaats mag zijn, dan willen ze ook zo een ander dat gunnen. Maar die man, die kan het zijn vrouw niet geven. Nog de vrouw de man, nog de ouders de kinderen, nog de grootouders de kleinkinderen. Geliefden, het is maar goed ook, want het is een persoonlijk werk. Dat God werkt in onze dagen, dat we zeggen dat poosje, dat korte poosje dat we dus op de aarde zijn. Maar wat wil God nou ook in dit boekje ons prediken? Namelijk dat hij niet alleen is God de Vader die zorgt en onderhoudt en die sticht. Maar dat hij ook zijn Zoon gegeven heeft. Tot een volkomen verzoening van alle zonden. Want de kerk, ook met een grote K, die moet belijden. Wij hebben een grote schuld bij onze God staan. Wij zijn zo diep en diep gevallen in ons bondshoofd Adam. Nou moeten we dus verlost worden, zal het eeuwig wel zijn. En dat is er niet een verlossing door betaling of een verlossing zo in het algemeen. Nee, daar moest bloed voor gestort worden. Om die kerk te verlossen. God de Vader wil zijn Zoon niet zonder vrouw laten. En daarom de bruid hier op aarde. Die mag in beginsel al gevoelen en ervaren. Dat de Heere nabij is. En dat hij voor hen zorgt. En dan zie je in die prille liefde van Salomo. Zal ik maar zeggen. En van de levende kerk. Wordt daar ook gezegd, hè. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Dat is de bruid aanmerkende. Ik pak af en toe maar weer een kanttekening, de bruid, aanmerkende hoe haar zwakheid, bidt de bruidegom dat hij haar wil troosten en ondersteunen, opdat zij rust mogen vinden voor haar ziel. En dat zijn linkerhand is of legt onder mijn hoofd, wat is dat? Hij draagt middelerwijl zorg voor mij, tonende zijn kracht in mijn zwakheid. Hij ondersteunt mij in mijn grote nood. En ik beveel u in een eed, de bruid nu gevoelende de genadige vertroostingen van haar bruidegom, wens dat zij derzelfde steeds mogen deelachtig zijn en blijven, verbiedende haar vrienden dezelfde te ontrusten of te storen. Wel, geliefden, u begrijpt het wel, dat zij zo intens verblijd mag zijn. Daarom heeft de levende kerk, u zult ongetwijfeld ook wel eens wat lezen over vredestiemen en van de verdrukking van de christenen, SDOK, het zijn allemaal commissies hier in Nederland, die collecteren en die doen hun best om die mensen te helpen. Maar er is zo verschrikkelijke diepe haat tegen de christenen, dat is niet te zeggen. Niet te zeggen. En als nou die christenen die zoveel moeten lijden op allerlei gebied, nou dit woord uit Hooglied 8 ter harte mogen nemen, dan wil de Heere daar zijn gunst en zijn goedheid en zijn nabijheid zo krachtig en zo klaar bewijzen dat ze voor rijkelijk wordt getroost. Want de Heilige Geest wordt genoemd de trooster, hè? De trooster die zou komen. Anders kan Gods kerk het beslist niet uithouden hier op de aarde. Nee, geliefden, we hebben gezegd als eerste gedachte hoe de bruid opklimt. Wel, dat weet je wel, klimmen en opklimmen. Ze is in een grote diepte gekomen. En vanwege haar val en vanwege het ongelukkige van onze diepe val. En dan is mens in een soort kuil, in de woestijn gekomen, op een plek. Ja, hij kan er niet uitkomen ook. Ze zitten letterlijk als het ware in de val, in de woestijn van dit leven. En begrijp het wel, als hij nou staat in de tekst uit de woestijn, dan moet ik even verklaren wat een woestijn is. Dat is een gebied, jongens en meisjes, waar het enorm droog en dor is en waar niets bloeit, waar niets groeit en dus niet tot ontwikkeling komt. Dus je kan ook eigenlijk niet zeggen, wij eten van de appelbomen, hè, en wij hebben zaad gezaaid en we hebben verwachte groenten. Nee, niets van dat alles. Het is allemaal dor. Dus de woestijn is eigenlijk het beeld van de dood. Net zoals ook gezegd wordt, de zeeën is ook het beeld van de dood. En in deze dorre plaats, daar mag ze nou uitklimmen, geliefden. En dat betekent dat dit, men kan hier door de woestijn verstaan, de volken deze wereld, uit welk het volk Gods is verloren, is verkoren en geroepen. Ik heb Matthew Henry, heb ik het even opgezocht, en die verstaat ook in de tekst, ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. En dan heeft hij die wonderlijke vraag in vers 5, wie is zij? Het is een vrouw, die daarop klimt uit de woestijn. En dan noemt Matthew Henry, die noemt dat een mystiek lied, evangelie genade. Hier wordt dus wel gesproken in het boekje Hooglied over de bruidegom, of ik zeg ook wel eens graag de bloedbruidegom, en over de bruid. Maar de bruid die had ook vele vriendinnen. En die vriendinnen van de bruid, dat betekent, dat is het volk van God op de aarde. Want een mens die heeft ook zorg en aandacht nodig. Niemand kan zich opsluiten in een hokje en zeggen, ik wil met niemand te maken hebben. Dat zou grote dwaasheid zijn. En daarom, de plaats is wel woest hier op deze aarde. Maar die dochteren van Jeruzalem, die hebben iets gemerkt. Namelijk dat de bruid van de Heer Jezus Christus, dat zijn de uitverkorenen, de gelovigen, ze stralen wat uit. Ik denk eventjes aan Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Hè. Ze zongen Godelof in een mooie zaal wat versierd is. Nee, in de gevangenis waar ze met gebonden handen en voeten zitten. Gemeente, ze mochten nog zingen met David. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. En wat is dan bijzonder, dat die gevallen bruid nou door het oog van God belonkte. En zo gezien die vreugde des heils mag ervaren. Want die bloedbruidegom, dat is ook immers haar hoofd. Het is haar God, het is haar koning, geliefden. Die dochter van Jeruzalem, die zien haar en die willen haar zegenen. De engelen in den hemel, al haar vrienden op de aarde, op de blijde aanschouwers van het geluk. Wie is zij? Het wordt als het ware gejubeld. Hoe ziet ze eruit? Je voelt het wel. We moeten dit ook goed en geestelijk verstaan. Want al wat God geschapen en gewrocht heeft, dat heeft glans, hè? En dat heeft heerlijkheid. En dat geeft ook kracht. Het onuitsprekelijke van Gods deugden en van Gods liefde zo sterk. Dan staat hier, de Joodse kerk, die kwam op uit de woestijn, even de uitlegging, ondersteund door de goddelijke macht en gunst. De Joodse kerk. En we weten, gemeente, over de Joodse kerk gaat, de gelovigen in Israël. Nou hebben we daar heel veel moeite mee. Dat velen, daar hebben wel de wetten van Mozes en het Oude Testament, en dat geloven ze wel. En ze hebben God Yahweh genoemd, want hij zegt, ik ben die ik ben, weet je wel. En ik zal zijn die ik zijn zal. Maar het intens droevige is, zij verachten hem. Die 33 jaar als een waarachtig en een rechtvaardig mens hier in deze woestijn gewandeld heeft. Die wonderen en tekenen heeft verricht. Wiens prediking was verkondiging van de goddelijke deugden. En heeft gewezen op zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat is die onuitsprekelijke gave Gods. Is hij niet een dierbare persoon? Gemeente, daarom de Joodse kerk. Ach, mocht ons gebed zijn dat ze aan om hem verlegen zijn. Want zere werk, het is een drie-enige God. Het is God die ze verkoren heeft van eeuwigheid. Het is de Zoon die ze verlost heeft in de tijd. Het is de Heilige Geest die het werk God zegent. Opdat de Geest God in het hart van al Gods gunstgenoten zou werken en zou wonen. Dat die blijdschap, geliefden. Maar nu is er gelukkig ook een christelijke kerk. Hè? En die wordt opgewekt uit een lage en treurige toestand. Door de genade van Christus waarop gesteund was. O geliefden. En dan is het zo'n wonder dat de Heere God onder de heidenen ook heeft gewrocht. Zijn naam moet daarom eeuwig eer ontvangen. God heeft gedacht aan zijn genade. En er zijn er miljoenen om ons heen hè, die dat allemaal verwerpen en verachten en minachten. Maar geliefden, wij weten toch wat beter. Ook van onze kindse jaren zijn we daarin toch onderwezen. Ondanks de grote verdeeldheid van de kerk. Maar gewezen moet worden op onze diepe, diepe val. Onmogelijk om jezelf te verlossen. Echt waar hoor. Maar nu geeft God in zijn eeuwige trouw en goedheid. Geeft hij zijn enige geboren zoon. Want het gaat in Hooglied niet uitsluitend om Salomo en Shulamit, man en vrouw. Maar het is het beeld. Maar hij wil ons aanprijzen. die gezegende verlosser, onze Heer Jezus Christus. En dan zorgt de Heer dat die kerk en die woestijn probeert ze op te klimmen. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan hebben we de Heilige Geest nodig. En dan hebben we ook nodig de trekking. Want er staat ook dat de Heer zelf ze trekt uit de duisternis tot dat wonderbare licht. En als die bruid zo wat uit mag stralen, dan heeft zij vriendinnen om haar heen. Nou, dat is wat we ook belijden. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Het is in onze tijd uitermate leeg en droevig, kaal. Jammer dat ik het steeds weer moet ondervinden en zeggen, we zijn zo vreemdelingen van deze dingen. Maar gemeente worstelt en begeert toch van den Heere dat je dat leven mag ook deelachtig worden. Echt waar hoor, we liggen midden in de dood, midden in de misdaden en de zonde. En God de Heere alleen, Hij kan ons het leven schenken. En daarom hebben die vriendinnen van de bruid, die hebben er zo graag haar in het midden. Want zij mag vertellen wie Hij is. Wie Hij is die God de Vader gezonden heeft. Wie is zij daar die daar opklimt uit de woestijn? Wel geliefden, wat is zo bijzonder. Ik lees dat bij de kanttekening dat er zo staat, hè. Dit zijn de woorden van de bruidegom, zich verwonderende over de opgang van een nieuwe gemeente. Ook dat hebben we nog bij een andere uitlegger ook gevonden. Dat kan het ook heel goed betekenen. Kijk, in het heidendom, dat weet ik je kinderen ook wel, was alles donker, duisternis op duisternis. Maar toen is het licht verschenen. Toen kwam daar ook in Europa, in de Europese landen, het kostelijke evangelie van Gods goedheid en genade. Dus het licht is in de duisternis opgegaan. En zo werden daar de nieuwe gemeenten gesticht. Wanneer je leest het Nieuwe Testament van Paulus' zendingsreizen, dan lees je ook hoe daardoor ambtsdragers werden ingesteld, hoe daar een gemeente werd gevormd. En dan mag die bruid van Christus daar ook als middel voor dienen, want zij mag getuigen van zijn heerlijkheid. Kanttekening zegt nog iets meer. Of indien, dit zijn de woorden van de oude kerk der gelovigen, gelijk sommigen menen, zo is het de verwondering van de dochters, hoor je wel, van Jeruzalem, over de aanwas, het sterk onwankelbaar geloof en het geduld van deze gemeente, zich leunende, steunende, alleenlijk verlatende op de genadige bescherming van haar bruidegom, waar ook Hooglied 3 vers 6 ook van getuigt, want daar komt ook over die woestijn, hè. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn als rookpilaren, lees je daar, berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder des kruideniers. Het wordt allemaal dan iets van die heerlijkheid van Jezus Christus. En dan verspreidt hij zijn lieflijke reuk. Als je komt in een woonpand, het zij een bedrijfspand of een woonpand. En er is een hele grote brand geweest. Ik heb het meegemaakt jaren terug op het bedrijf. Dat er 's nachts zijn geld gestolen werd uit die kas. En kwam 's morgens vroeg in het bad. Stinkt dat hier. Het was een nare brandlucht. Ze waren 's nachts aan het roven geweest. Geliefden, dan zeg je, nou, hier kan ik niet blijven. Maar zo is het ook met de zonde die in ons woont. En de zonde die zich over het hele land en werelddelen zich verspreidt. De vuile stank der zonde. Maar hier wordt ook gesproken van de poeder des kruideniers bijvoorbeeld. En van mirre, van wierook, kortom geliefden. Een heerlijke geur wordt er verspreid. En wat mag nu de dienstknecht Gods doen? Dan mag hij door de Heere geroepen worden. En dan mag hij in de gemeente een uitdeler zijn van de menigerlei genade. Dat betekent niet dat wij wat geven kunnen in directe zin. Maar door de prediking probeer je toch iets mee te geven. En ik weet wel, de mens is niet in staat om een hele preek na te vertellen. Maar de voornaamste punten uit die predikatie, neem het mee voor jezelf. Gemeente, omdat we elkaar ook tot verkwikking mogen zijn. Tot ondersteuning. Dat had die bruid ook zo nodig. Want ze moest ondersteund worden. Maar ja, ze hebben niet makkelijk in de woestijn. Maar er staat gelukkig ook een psalm. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Je kan wel voor noden staan. En voor problemen dat je zegt, mensen, hoe moet dat nou verder? Maar de Heere, hij is zo wijs. En hij is zo liefdevol. Zo goede tieren. Dat hij weet wel een uitweg. Maar nu komt ook die belangrijke vraag. O mijn ziel, wat buig u neder. Waartoe zijt gij mij ontrust? Durf aan die voor God te kunnen verschijnen. Zou de Heere mij nog wel lief hebben? Zou ik nog wel zalig kunnen worden? Dat is geen twijfelzaaien, zoals de vijanden zeggen. Nee, dat is dat God ons leert hoe ellendig we door de zonde geworden zijn. Zelfs vijandig. Ik zal u vertellen, toen ik 21 jaar was. En toen had ik een rijke tijd voor mijn arme ziel in die dagen. En toen mocht ik daar van dit stukje uit hoofdstuk 8 wat van beleven. En dan de linkerhand zei onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Als dat in de praktijk komt, ja dan slaap je niet meer, hè. Dat was zo intens. Kijk, dat kan je eigenlijk niet voorstellen. Maar dat, de Heere, die neem je dan apart, hè. Nou, niet wetende wat daarachter gevolgd is. Dat maar goed ook, want anders nou, hielden we het niet vol. Wat is hierachter gekomen? Dat hij meer en meer door diepe wegen van ontdekking het wel eens moet uitbrullen en uitschreeuwen, Heere. Ben ik dat? Oh, die vuilheid, die gemeenheid, die vijandschap, daar kan ik niet verzwijgen. Dat is erg dat het er is, daar heb ik zo'n droefheid over soms. Maar de Heere die heeft daar een bedoeling mee, want al dat van ons is en al dat mijne, dat moet verdwijnen. Zal het licht des levens gaan schijnen, want al het onze moet eraan, mensen. Maar dan wil de Heere nou juist, ook in dat boekje Hooglied, ons prediken hoe dierbaar en hoe liefdevol en hoe groot onze Heere Jezus Christus is. Want die bruid die heeft wel mogen leren, zonder u kan ik niets doen. Maar met u alleen kan ik door dappere benden heen gaan. Kan ik over de muren heen springen. Daar hebben we in Davids taal, dat was geen hoogmoed, hè. Maar dat was geloof in beoefening, daar ging zo'n kracht uit. En nou, die bruid, geliefde, wat mag ze bevoorrecht zijn, hè? U begrijpt, de levende kerk. Nou, met die dochter van Jeruzalem, die zullen ook door de Heere worden toegebracht, hoor. Echt waar, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Het gaat om die tempel des Heeren, die Salomo heeft mogen bouwen. En daar in die tempel, daar zeggen eigenlijk hem eren. En in die tempel, daar worden de offeranden gebracht. Zowel 's morgens als ook avondoffers. Kortom, dat was de Joodse godsdienst. Maar hoewel ze wel heel wat deden in de liturgie, eigenlijk ontbrak het voornaamste. Want zonder de Heer Jezus Christus kun je nooit zalig worden. En zonder hem voel je wel hoe dat je dan bezet wordt met droefheid. Dat ze hem niet kennen willen. Maar aan de andere kant, gemeente, mag ook u zeggen, de Messias beleidende gemeente, die is ook enigszins groeiende. Gelukkig dat we ook daar berichten van krijgen, dat ook zij de Christus Gods gaan huldigen. En dat zij ook hem mogen beleiden als de grote verlosser van zijn kerk hier op aarde. En dan gaan die jonge mensen, die gaan daar evangeliseren. En dan mogen ze van hem spreken. En dat is wel heel wat, hoe als een heiden zich tot God bekeren mag. En het is Gods eenzijdig werk, hè? Een werk der waarachtige bekering. Je weet wat de catechismus daarvan zegt, hè? Het is een afsterven van het vlees. En het is een aannemen, een toepassing van het nieuwe leven. Het welk is? Jezus Christus. Want in die woestijn valt het niet mee, hoor, voor een christen. Want daar komt de strijd erop af. Hebben we ook van gezongen net in die Psalm 63, ja. Want die vijanden die loeren, hè, vanmorgen dat gehoord in die tekst van een beer die heen en weer loopt. En van dat andere roof, die de leeuw, die zijn op roof uit. En zo wil de Satan de christenen als ware alle kwaad aandoen wat mogelijk is. Opdat zij niet zouden belijden de Zoon van God. Nog de Vader, de Almachtige. En daarom is het altijd weer nodig dat ook in de middagdiensten de kerk des Heren samen mag belijden met de voorganger of de ouderling. Ik geloof in God de Vader. En ik geloof in God de Zoon. En ik geloof in God en Heilige Geest. Een vrijmoedig getuigenis van degenen die ook in vroege tijd, als je iets van die kerkgeschiedenis leest, dan moet je wel eens zeggen, wat hebben die mensen toch moeten meemaken? Ontzettende vernederingen. Maar ze mochten toch behouden worden. Ze zijn verlost geworden. God heeft hen wel gedaan. Zie je die bruid hier in die woestijn, geliefden? En dan de vijanden die willen haar doden en weg ombrengen. Maar de Heere die wil ze tot zich trekken. Opdat ze onderwijs mogen ontvangen. En nu gaat dat onderwijs gepaard met het liefdebetoon. Want de Heere zelf heeft zijn kerk lief. En ook mijn Vader zal door u geliefd worden, spreekt Jezus Christus. Wel nu, wie is zij die daarop klimt uit de woestijn? Het volgende punt, hoe de bruid liefelijk leunt. Er staat hier zo dat zij liefelijk leunt. Dus niet in onbehouden toestand of op een ruwe manier. Nee, hier staat ze liefelijk leunt. Kanttekening, die zegt het ook. Anders zich voegende of vergezellende, hoor je wel, tot haar liefste. Zo noemt de bruid haar bruidegom, mijn liefste. En hij noemt haar mijn zuster, mijn bruid, mijn geliefde. Dat Hebreeuwse woord, dat wordt nergens meer gevonden dan hier alleen. Dat woordje liefste. Kanttekening hoor. Hier wordt te kennen gegeven de zwakheid die de bruid bij zichzelf gevoelt. Haar sterkte bestaande in Christus, haar bruidegom. Aan welke zij met het geloof leunende versterkt wordt, ja, in alle vrees, twijfelmoedigheid, verzoekingen, gevaarlijkheden, als zijnde door de vereniging met hem, zijner genaden en weldaden deelachtig gemaakt. Want wie de Heere aanhangt, die is één geest met hem, die hem volmaakt, die hem bevestigt, sterkt en fondeert. Nou, dat is een heel mondje vol, hè, die kanttekening. Gemeente, kijk thuis maar eens na. Dat is zo goed voor de herinnering wat gebracht is deze dag. Kunnen alles niet onthouden, zei ik reeds, maar het gaat over de zaak. Mag ik ook hem eens gevoelen, hè? Zijn linkerhand. Mag ik ook nog eens gevoelen zijn rechterhand. Zou hij ook mij willen geven dat rijke voorrecht. Ach, en dan komt die plaaggeest, die vorst en duisternis weer. Maar je bent niet uitverkoren. Anders had je al lang, dat had al zo geweest en zo geweest. De leugenaar probeert zich overal in te mengen, gemeente. Hij probeert je af te leiden, te verleiden, te verzoeken. Maar toch, wij mogen nog hier een openbare godsdienstoefening hebben vanmiddag. Opdat het in ieder gezegd mag worden dat het volk van God, hoewel vaak veracht en verdacht en ook geestelijk verkracht, Hoe ze door de vernedering en door de diepten heen toch mogen zeggen: Hij is mijn rots, Hij is mijn deel tot in alle eeuwigheid. En dan is het zo groot dat hier ook zo staat, hè, die zich liefelijk leunt op haar liefste. Je begrijpt, het gaat hier dus over een geestelijk aanleunen. En dat is een liefelijk leunen. Zij heeft namelijk, ze is zwak, zegt de kanttekening ook. Ze kan niet op eigen voeten staan. Maar ze heeft haar bruidegom in alles nodig. U ook. En jullie ook, jongens en meisjes. Zonder de Heere lukt het niet. Nee. En dat is zo vaak in de praktijk gebleken. Dat al die hoogmoed en al dat geschreeuw. En al dat doen met jezelf dat je de beste bent. Dat de Heere daar een kras door geeft. Weg ermee. En dan gaat het heel niet goed. Maar wie op de Heere vertrouwt. Die zal de weldadigheid omringen. Hem alleen de eer te geven. Kijk. En dat leunen. Dat wil zeggen dat zij onderwijs moet ontvangen. En dat ze zijn liefde als het ware lijfelijk mag voelen. Hè? Want Christus is ook waarachtig en rechtvaardig mens geworden. Mens onder de mensen. En hij is die grote getuige. En wat is hij dan nog meer, geliefden? Kijk, het gaat hier over het leunen, tweede punt. Hè? Hoe de bruid liefelijk leunt. Dan leunt ze op hem. En dan zie je ook de ambten van de Heer Jezus Christus. Ook toch weer een verplicht onderdeel op de catechisaties in de week. Dat we de Heer Jezus ook moeten leren kennen in zijn ambten. Dan is het in zijn profetisch ambt. Dan vraagt ze haar bruidegom, wat zijn toch deze dingen? Ach, leer mij toch en onderwijs mij toch. Zo heeft de Heer Jezus dat ook gedaan toen hij nog op aarde was. Maar zo doet hij nog steeds, gemeente. Want het is zijn gemeente op deze aarde. En overal waar men in zijn naam is samengekomen. Zie, daar worden ze gewaar. Hij is die grote profeet die mij onderwijst. Want ach, wat zijn we anders dan dolende en dwalende schapen in deze hete woestijn. Heere, wijs gij mij toch de wegen die gij wilt, die ik zal mogen gaan. Tot dezelfde maak genegen mij en doe mij die verstaan. Ach, het is ook de oude rijmen van Petrus d'Athenes. Maar geliefde, het is toch zo'n lief versje, want het heeft toch zo'n rijkdom in zich. En die kinderen weten het ook wel. Als ik zeg, als je het niet weet, kind, en je zit daar met een probleem, dan zegt moeder, kom eens even mee. Wat is er aan de hand? En dan ga je het vertellen. He. En dan vraag je aan je moeder om wijsheid en om raad. Wat moet je nou doen? Geweten hebben we nou geen onderwijs nodig. Want deze arme man die kan ook niets beginnen. Hoor. Ik moet ook vaak op mijn knieën gaan. Dat mag ik ook doen. En dat doe ik met al de liefde van mijn hart. Heere, geef mij toch de woorden om te spreken. Als mens kun je er zo tegenop zien. Maar als hij roept, die is getrouw, die het ook doen zal. Profeet. Die alles van je weet. Hè? Alwetend. Alomtegenwoordig. Groot en eerlijk in zichzelf. Hè? Mogen steunen op hem. Wat zijn priesterlijk ambt betreft, gemeente. Ach, dat gaat over zijn voorbidding. Hè? Zijn zegening. Kijk, wij hebben die voorbidder ook nodig. Wij weten niet wat wij bidden moeten gelijk het behoort. De Bijbelse taal. Weten we niet. En dan hebben we nodig de geest der genade en der gebeden. En die vloeit uit de Christus. Want het is een drie-enige God. En dan mogen wij ook daarin onderwezen worden. En dan gaat die tere ziel die gaat bidden. Heere, ik belijd u mijn schuld. Die eeuwig u tot straf bewoog. Maar er is verlossing in dat gezegende bloed dat gij gestort hebt. Ja, het is een kostelijke prijs die opgebracht moest worden, gemeente. En met minder kon het niet. Een geheel mens moest daarvoor lijden en sterven. De naakte en beschuldigde borg daar op Golgotha. Maar hij mocht het uitroepen. Het is volbracht. En dan zo'n koninklijke bediening. Daar mogen ze nou op steunen. Gelijk de soldaten. En de onderofficieren en de officieren, die vormen samen een leger. Maar die staan onder het bevel van een generaal. Of wat de zeemacht betreft, admiraal. Die is het hoofd van het leger. En zo wordt onze Heer Jezus ook genoemd het hoofd zijner kerk. Het hoofd zijner gemeente. En dan die koning, ja gemeente, die heeft alle macht ontvangen van zijn vader in den hemel en ook op deze aarde. En deze grote koning, die mocht gepredikt worden, ook in Twente heden. En daarom mogen wij op die koning staren. En we mogen ook liefelijk leunen op zijn aangezicht. Al durf ik niet te zeggen, ik ben de bruid van Christus, maar dan toch hem innig liefhebbende en hem mogen aanprijzen, nietwaar? Zoals een marktkoopman zijn koopwaar aanprijst. Maar zo mogen wij Jezus Christus in uw midden aanprijzen en mogen zeggen in hem is een eeuwige blijdschap te vinden. Dus zij mag liefelijk leunen. En dan de derde gedachte, dat was op wie de bruid ook leunt. Gaan we eerst nog samen zingen uit Psalm 91 en daarvan dat vijfde vers. Psalm 91, vers 5. Waar het ook mag gaan over die steun. Namelijk, ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behoudenis strijden. Laat ons zingen uit 91 het vijfde vers. Vanuit die woestijn, hoe dat ze liefelijk leunt op haar liefste en op wie de op wie de bruid ook leunt. Dat wil zeggen, dat puntje is maar kort, het gaat hier om dat wij niet gaan steunen op ons eigen verstand. Het staat ook in het boek der Spreuken, steunt op uw verstand niet. Maar de steun die God de Here wil geven, juist omdat die bruid in zichzelf zo wankelt. Hè? En toch staat er in de Heilige Schrift dat de rechtvaardige zal niet wankelen in eeuwigheid. Maar de rechtvaardigen die mogen leren wandelen. En dan tijdens dat wandelen moeten ze goed kijken waar ze hun voeten neerzetten. Want in de woestijn dat droge zand geliefden valt niet mee. Maar zo is het ook in geestelijk opzicht. We hebben steun en leun nodig. En juist in een aantal psalmen hebben het daar grote nadruk op gelegd. We zijn van onszelf zo zwak gemeente. En daarom de verleider in de Satan gaat maar rond als een briesende leeuw. Hè? Zoekende om jongens, meisjes, mannen en vrouwen te verleiden, te verlokken. Opdat er geschreid en geweend zal worden. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Ja, mensen. Daarom steun op God onze toeverlaat. En bid maar, Heere, geef mij toch uw rechterhand. Uw rechterhand zal mij leiden, staat er. Hè? En de Heere heeft mijn rechterhand gevat. Kijk en zie het. En hoe mag ze nou steunen? En hoe mag ze nou leunen? Op haar liefste. Dat betekent dat ze geheel van hem afhankelijk is. Daarom, opdat ze niet valt, nog in de zonde, nog haar lichaam zwaar verwond, maar dat ze geborgen mag zijn. Hier staat het zo duidelijk. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en zich liefelijk leunt op haar liefste? En die heeft Comrie, die heeft er ook het een en ander van gezegd. Maar dan ga ik allemaal niet herhalen, gemeente zou veel te lang worden. Maar het gaat over de wonderen van Gods genade. Comrie hebben ook gezegd, een zondige toestand is ook een woestijn. Ver verwijderd van de gemeenschap met God. Dor, onvruchtbaar, waarin totaal geen vertroosting is te vinden. Het is een staat van ondolen en van groot gebrek. Maar de Heere wil niet dat ze ondolt en omkomt van gebrek. En daarom mogen we door een waar berouw en in de kracht en de genade van Christus ondersteund worden door onze liefste. En gedragen is in zijn armen. Maar laatst hadden we nog een vriend mogen begraven. Tenminste, ik was aanwezig in die stoet. En de weduwe die sprak zo goed van God. Ze zegt, het is niet te begrijpen. Ze had een zeer zware verzorging gehad voor haar lieve man. 20 volle jaren. Ze zegt, en ik dacht, Heer, ik zie er niet doorheen. Ik zie het echt niet. Maar ik mocht elke keer weer vragen om moed en krachten. Die wil de Heer ook geven. Die het van hem alleen verwachten. En ze mocht getuigen. Er waren nog stelletjes mensen om ons heen. Toen mocht ze zo God groot maken. En ik wist wel hoor, zij was een vrouw die de Heer zocht. En zoekt zijn aanschijn met verlangen. Jullie ook? Kan je het ook zeggen? En zoekt zijn aanschijn met verlangen. Want zulke leven met de Heer en uit de Heer, dat geeft kracht hoor. Want dat valt niet mee als je daar weduwe wordt of weduwnaar. Of je beide ouders moet verliezen of een lieve vriend in de Heer. Gemeente, dat kost tranen en dat is verdriet. Maar nou komt God en die zegt leun nou op mij. En steun op mij, want ik ben die veilige vesting waarin je wonen mag. En waarin mijn geest zich zal bevinden. Geliefde, is dat niet een rijke vertroosting van de heidenen? Niet steunend op verstand en op menselijke wijsheid, maar het is God zelf die ons leert en onderwijst. Hij is de steun voor zijn volk, gemeente. En wat is er op aarde nader dan man en vrouw? dan heb je eenheid. Dat staat toch aan het begin van het boek Genesis, nietwaar? Een man die zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen of aankleven. En die twee zullen tot één zijn. Dus wat begeert God nu ten diepste? Om met zijn kerk één te zijn. Om verheerlijk te mogen worden in al zijn deugden. Door al zijn deugden aangespoord. Zo wordt de liefde wel duidelijk gewaar, hoor. Wat mag de bruid hem roemen die haar blijdschap geeft. We weten het, we moeten door de woestijn heen, mensen, jong en oud. Maar dat het einde toch eens mag zijn, op u steun ik, o God, mijn toeverlaties heb ik niets te vrezen. Wat we van nodig hebben, vergeving van zonde, verzoening van alle misdaden en een leven niet wankelen of bezwijken, maar een leven gericht op hem, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk zijner handen. En tenslotte, geliefden, moeten wij straks sterven. Mag het zijn in het geloof en door het geloof in hem. Weet je wat Paulus zei, het leven is mij Christus. En het sterven, dat is mij gewin. Mocht die grote koning, die heerlijke verlosser, ons deel zijn. Job, nou die man heeft ontzettend veel meegemaakt. 10 kinderen weg. En een vrouw die hem bespot en veracht. Dus dat is ook al geen gelukkig huwelijk, hè? En dan te mogen zeggen, de Heere heeft gegeven. En de Heere die heeft genomen. En de naam des Heeren zij geprezen. Zo zijn dat enkele van die uitspraken van de personen in de Bijbel genoemd. Die door het geloof mochten zalig worden. Het was het geloof zaligmakend dat gepaard gaat met de liefde, hè? En waar de liefde is en het geloof mag leven, dan komt het alles tezamen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Gemeente, we gaan weer huiswaarts. Mocht de Heere ons opzoeken, maar laten ook wij hem zoeken. En laten we een rijk leven mogen ontvangen uit zijn hand. Niets te willen buiten God, maar alles maar aan hem vragen. Het kan best zijn dat je zegt, ja, maar ik heb nog steeds geen antwoord. Dat weet de Heere wel, maar hij komt op zijn tijd, niet op onze tijd. Hou vast daaraan, hij is getrouw. Hij zal de zijne nooit begeven en hij zal ze nooit verlaten. De Heere zij dank dat hij ons samenbracht vandaag. Hem alleen de eer en de dank. Amen. Laat ons eindigen met gebed. Heere, het werk van een mens is toch zo klein en zo nietig. Maar uw gedachten en uw rijkdom te mogen uitstallen in alle eenvoudigheid. Heere Jezus Christus, gij zijt die beminnelijke Emmanuel. God met ons en met ons is God. Ja, anders zouden we eeuwig moeten verzinken in het eeuwige verderf. Maar het is uw liefde en lust en het is uw heerlijkheid dat zondaren niet meer door geweld worden gekweld. En zondaren uit genade mogen zaliger worden. En ze roepen het uit, het is Gods gave. Het is Gods genade door hem alleen, om het eeuwig welbehagen. Heere, wil gij dan onze dankbaarheid schenken en aanvaarden. En wil u ons weer veilig leiden over de wegen. Mochten wij ook deze week weer lust en kracht ontvangen om te arbeiden. En ieder weer na deze vakantietijd. En schenk ons dan ook als gemeente blijdschap in het hart, dat u nog aan ons denkt en nog een leraar schenkt. Vergeef al het verkeerde in ons spreken en luisteren en wees ons zeer nabij, in vergevende alles wat niet was naar uw wil, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 119 en daarvan vers 57. Kaatranken vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Gij zijt mijn schild, de rots waarheen ik vlucht. Gij kunt en wilt mijn ondergang beletten. Ik vertrouwde op u en het blijft nog staag mijn zucht om op uw woord mijn vaste hoop te zetten. 119 vers 57. Dan heen samen in vrede. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons vrede. Amen.